Ja, yes.
Yes, yes. 3, 2, 1.
Moord. Lust.
Hallo.
Hallo.
Hallo, niet te samen.
Oh, nee. Ja, ik was aan het kijken of die liep.
Oh.
Dus nou, hallo.
Oh. Hallo.
Ja, nou, shit.
Weer niet samen.
Hallo. Yes.
Nou, daar zijn we weer. En deze keer ben ik aan de beurt.
Ja.
Maar ik heb sowieso natuurlijk nog groetjes.
Ja, dus vliegen maar gelijk in, ja, met de groetjes.
Groetjes. De groetjes.
En ik zei het de vorige keer al, we hebben natuurlijk ook luisteraars uit Vlaanderen.
Mm-hmm.
En deze groetjes komen ook uit deze windrichting.
Oh, wat gezellig.
Ja, namelijk van Lynn uit West-Vlaanderen. En die luistert altijd tijdens haar werk naar ons. Dus ja, superleuk. En ze doet de groetjes aan iedereen die ook aan het luisteren is tijdens hun werk.
Oh, dat vind ik een hele leuke. Ja, ik ben ook wel benieuwd wie er tijdens het werk gaat luisteren.
Nou, we hebben wel een aantal natuurlijk de wimper-extension, weet ik.
Ja.
En in de auto, onder werktijden,
ja,
natuurlijk. Maar nee, leuk. Dus nou, Lynn, de groetjes ook van ons terug, want wij zijn, ja, nu ook aan het werk.
Ja.
Krijg je in ieder geval en wij luisteren naar elkaar. Dus wij vallen,
wij vallen
onder die categorie. Maar leuk dat je de groetjes doet.
Ja, heel leuk.
Ja. Zullen we dan overgaan naar... Ik heb verder geen mededelingen.
Ja, ik wou zeggen, we gaan een keer gewoon snel er doorheen. Want het,
ja,
al dat langdradige gedoe van ons...
Komen we in aflevering 60 nog wel achter van...
Ja, 70 is al bijna. Oh. Dus wij zitten 69
nou. Oh, 69. Maar dit is een best wel bekende zaak.
Oké. Okay.
Maar ik dacht, misschien doet ook de titel die ik zo meteen ga geven al een belletje rinkelen. Maar ik dacht, ik duik er dieper in.
Ja. Goeie.
Want de zaak is van de Blade Runner.
Nee, ik weet het niet gelijk.
Oh, nou ja.
Dus hij heet ook de Blade Runner.
Ja, de Blade Runner.
Moord.
Nou, in de Blade Runner gaat het om twee hoofdrolspelers. Reva Steenkamp en Oscar Pistorius.
Mm-hmm.
Die naam ook niet?
Nee.
Oh, nou, dan is voor jou nieuw, voor menig luisteraar misschien niet. Maar goed, dan vertel ik gewoon, dat is nog leuker voor jou. Helemaal gewoon fris in het verhaal. Ik ga eerst wat meer vertellen over Reva en over Oscar. Eerst over Oscar. Hij werd namelijk geboren op 22 november 1986 in Johannesburg in Zuid-Afrika. En hij werd geboren zonder kuitbenen. Waardoor zijn beide onderbenen werden geamputeerd toen hij 11 maanden oud was.
Oh ja, want daar kon je niet op staan natuurlijk.
Nee, dat ging niet goed. En ik denk ook wel goed dat dat zo vroeg al geamputeerd is en dat hij ook protheses kreeg rond die tijd. Want hij leerde al vroeg snel lopen en bewegen met zijn protheses en kon er heel goed overweg. Want dat was natuurlijk voor hem zijn normaal.
Ja.
Hij kon rennen, klimmen, spelen zoals alle andere kinderen en had er ook helemaal geen moeite mee. Want hij had ook niet leren lopen vooraf en dan geamputeerde benen en dan natuurlijk de protheses. Dus dat scheelt. En hij leerde zich snel aanpassen, in hoeverre dan aanpassen is, maar aan het leven zonder benen. En hij was heel actief en hij deed ook heel veel verschillende sporten toen hij ouder werd, zoals waterpolo en rugby. Dus echt, ik weet eigenlijk niet, waterpolo neem je denk niet die protheses ook mee.
Ik heb geen idee.
Of dan heb je van die speciale zwemprotheses. Dan heb je misschien een voordeel. Maar goed. Hij groeide ook op in een gezin waar heel veel waarde werd gehecht aan sport en zelfredzaamheid. Dus nou ja, dat zijn wel twee dingen die hij ook vroeg heeft geleerd. En toen Oscar 16 jaar werd, begon hij serieus te trainen voor atletiek ook. En hij deed mee aan verschillende wedstrijden. En 2 jaar later won hij zelfs een gouden medaille op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene, Griekenland.
Oh jeetje, nou, ja, dan ben je echt goed.
Ja, hij was echt goed. En in 2007 won hij weer een gouden medaille. En deze keer op de 100 meter tijdens de wereldkampioenschappen voor atleten met een handicap in Nieuw-Zeeland. En hij werd toen bekend als de Blade Runner. Want hij had natuurlijk 2 van die protheses. Ja. En hij ging vliegensvlug.
Ja, ik snap het.
En hij werd de Blade Runner genoemd. Oscar was heel gedisciplineerd en vastbesloten om te concurreren op het hoogste niveau van atletiek, ondanks zijn beperkingen. En hij moest en zou daarom ook deelnemen aan de Olympische Spelen van 2008 in Peking.
Ja, oh ja.
Dus niet de Paralympische Spelen, maar de Olympische Spelen. Maar hij werd gedisqualificeerd omdat hij volgens de regels van de Internationale Atletiek Federatie een technologisch voordeel had door zijn protheses. Dat hij natuurlijk wat sneller had, betere vering of wat dan ook. En Oscar liet het daar niet bij zitten en vocht deze beslissing hard aan. Maar verloor helaas de zaak in het Internationaal Sporttribunaal. Ze hebben tegenwoordig, dat was al jaren geleden, maar overal natuurlijk ook weer een heel tribunaal voor. Later in 2011 kreeg Oscar alsnog groen licht om toch deel te nemen aan de Olympische Spelen in Londen 2012. Nadat hij de regels van de IAAF, wat ik net had uitgesproken, had gevolgd om te bewijzen dat zijn protheses geen oneerlijk voordeel gaven. Dus misschien dat hij protheses had ontwikkeld die eigenlijk hetzelfde nabootste als gewoon onderbenen, in plaats van dat ze betere vering gaven.
Ja, maar het hoeft ik denk ook dat dat misschien een gedachtegang is, maar dat hoeft echt niet altijd beter of sneller te zijn. Of
nee, het is niet dat
het
daar...
zijn geen kangaroo springveren.
Nee, er zit ook niet een motorkeen of zo. Nee. Dus en toen werd hij ook de eerste atleet die met een handicap deelnam aan de Olympische Spelen. Dus dat was echt een eerste en ook een inspiratiebron voor veel atleten die aan de Paralympische Spelen meededen. En hij haalde toen de halve finale op de 400 meter en de finale op de 4x400 meter in de estafette race. Na deze successen op de Olympische Spelen ging Oscar zich meer richten op zijn carrière als atleet nog. En toen dacht ik, hè, nog meer?
Ja, heet hij dan niet of er nog meer kon bijna.
Nee, maar hij werd waarschijnlijk nog fanatieker. Of hij was natuurlijk ook nog gewoon echt een jonge sporter.
Ja.
En misschien ook meer de carrière achter de schermen. Ik weet niet. Ik las dit in verschillende artikelen en toen dacht ik, hè, hoe kan je dit nog meer gaan... Je hebt gouden medailles gewonnen.
Ja.
Heel je doel op de Olympische Spelen is volbracht. Ja, ik wist niet wat hij dan nog meer wilde, maar goed. En hij werd in deze tijd, als die dat al niet was, de meest bekende en bewonderde sporters ter wereld. Omdat hij al zoveel had bereikt natuurlijk. En in zijn hele carrière hierna won hij nog heel veel verschillende medailles. Op de Paralympische Spelen ook nog. En hij vestigde ook meerdere wereldrecords in verschillende disciplines van de atletiek.
Ja.
Nou, de andere hoofdrolspeler is Reva Steenkamp. En zij werd geboren op 19 augustus 1983 in Kaapstad, ook in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En ze groeide op in de kuststad Port Elizabeth en studeerde daar aan de universiteit. Ze haalde haar diploma in rechten en later ook haar diploma in de journalistiek. En als tiener, in haar tienerjaren was Reva heel actief en deed ze ook aan verschillende sporten. Dus ze was ook echt wel sportief, waaronder paardrijden, hockey en netbal. Ken jij netbal?
Nee.
Nou, ik dacht eerst, hè, is er niet gewoon volleybal of handbal?
Ja.
Maar het is dus eigenlijk het kleinere broertje of zusje van volleybal waarin je de bal mag vangen. Want bij volleybal moet je hem gelijk wegkaatsen.
Ja, ja.
Maar hier mag je hem dus vangen. Toen dacht ik, wel een saaie sport. Toch? Dan mag je hem vangen.
Ik heb het nooit gezien. Misschien is het wel hartstikke spannend.
Het lijkt me niet heel dynamisch in ieder geval. Dat je hem vangt en dan weer even de tijd neemt. Gewoon hup, weg. Hetzelfde als je voetbal hebt, maar dan gewoon stilstaan met de bal. En er zit een net tussen het midden dat de tegenstander ook niet kan afpakken. Geen basketbal feelings of zo. Maar goed, ze was wel gewoon sportief hoor, natuurlijk. En ze stond bekend om haar mooie uiterlijk en haar charmes. En ging toen ook deelnemen aan verschillende schoonheidswedstrijden waar ze voor ons ook een aantal won. Reva begon later haar carrière toen ook als model. En verscheen zelfs ook als covermodel voor FHM en GQ... Ik weet niet of je GQ kent, maar dat is niet groot in Nederland of Vlaanderen, maar wel in de rest van de wereld. Want daar wist ik ook door te googlen hoor, ik wist het zelf ook niet. Maar FHM kennen we denk ik wel allemaal. Hè? En naast het modellenwerk was ze ook nog betrokken bij verschillende liefdadigheidsorganisaties. En zette ze zich in voor de rechten van de vrouwen. Mm-hmm. Ze heeft natuurlijk ook rechten gestudeerd, dus daar kwam dan ook van pas. Ook begon ze met acteren en kreeg ze rollen in meerdere televisieseries en ook in films. En ze was vastbesloten om haar carrière in de entertainmentindustrie voor te zetten en haar talenten nog meer te ontwikkelen. Dus heel ambitieus.
Ja, en ook wel weer iets anders dan dat sportieve deel natuurlijk.
Ja, daar is ze niet in verder gegaan, maar meer deze richting op inderdaad. En om de twee even bij elkaar te brengen, ontmoetten ze elkaar in november 2012. Ze waren via gemeenschappelijke vrienden op eenzelfde evenement uitgenodigd in Johannesburg in Zuid-Afrika. En ze werden toen ook geïntroduceerd aan elkaar door die wederzijdse vrienden op het event en begonnen daarna ook snel met elkaar te daten. De relatie ontwikkelde zich ook vliegensvlug. En ze werden een heel bekend stel in de Zuid-Afrikaanse media. Mm-hmm. Zij was natuurlijk via die films en series en het modellenwerk en het liefdadigheid heel bekend. En hij binnen de sport. Ja. Dus ook nog eens in, wat je eigenlijk zegt, in twee verschillende werelden. En allebei daar bekend. En dan dat nog samenvoegen. Ja, dan kun je de fanbase wel voorstellen. Gigantisch.
Ja, dat is natuurlijk ook met die Nederlandse schaatsen. Die met die YouTuber, Jutta. Met, of weet ik veel wie, wat hij is. Of een bokser of zo.
Ja, hij was een YouTuber. En,
in ieder geval, dat je dan
Jake
ook
Paul,
denkt,
toch? Of is dat zijn broer?
Dat is die broer, maar het is allemaal
Logan. Logan Paul met Jutta.
Nee, dat is die broer, ja.
Oh, dus dan is hij Jake, toch?
Waarschijnlijk. Nou, ik vond hem zo niet boeiend, ik wist niet wie het was. Maar nee. Goed, dan heb je ook dat die werelden samenkomen.
Ja, precies. En hoe de relatie was tussen de twee, dat lag er een beetje aan wie je het vroeg. Want er zijn verschillende versies tussen aanhalingstekens. Sommigen gaven aan dat ze een hele passionele en liefdevolle relatie hadden, terwijl weer anderen aangaven dat de relatie erg onrustig was en gepaard ging met ruzies en conflicten. Sommige bronnen suggereren zelfs dat er ook tekenen waren van fysiek geweld en misbruik binnen de relatie. Mm-hmm. Ik neig dan eerder naar dat de waarheid is en dat de andere een cover is en dat je soms dan heel goed weerspeelt natuurlijk, dan dat leugens zijn. Maar dat is lastig te beoordelen natuurlijk.
Dat weet ik niet, natuurlijk.
Eén ding was wel zeker, is dat de relatie intens was. Want ze voelden zich, of in ieder geval, dat kwam in alle versies naar voren. En ze voelden zich heel erg tot elkaar aangetrokken, waardoor ook die relatie echt van start naar, ja, eigenlijk gewoon niet een heel rustig begin.
Van 0 naar 100.
Bam! En Oscar werd ook door zijn omgeving als jaloers omschreven. En dan was ook wel achterdochtig over Riva en haar activiteiten. Ik dacht, oh, zo, jij steunt liefdadigheidsorganisaties, dat geloof.
Nee, maar misschien dat ze veel weg is of
ja,
zo.
Met modellenwerk waarschijnlijk.
Ja, en met acteurs misschien.
Ja, laat bezig en zo. En als je dan met films moet tongen met iemand, dat niet te vertrouwen is. Hij werd een beetje daardoor achterdochtig. Maar ook was hij achterdochtig van haar vriendenkring. Maar ja, dat is misschien ook weer allemaal acteurs. En dat wereldje kent hij natuurlijk niet.
Nee.
En volgens bepaalde bronnen had Riva ook aan haar vrienden en familie vertelt dat ze bang was voor Oscar en dat ze zich zorgen begon te maken over zijn temperament en zijn humeurigheid.
Oh,
dat zijn al red flags natuurlijk. Maar na een aantal maanden eindigde deze relatie ook in een tragedie.
Ja, ik wou zeggen, we moesten wachten, er moet iets komen.
Ja, dat is te verwachten in deze podcast. Want op 14 februari 2013,
Valentijnsdag.
Altijd die dag, hè?
Ja, of dat was bij Sally ook volgens
ja,
mij.
En we hebben volgens mij meerdere ook gehad. Ik denk, ja, dat is toch een...
Toch niet zo romantisch, daarom vier ik het ook niet.
Nee, doe ik ook niet.
En dan moet je ook helemaal niet hebben.
Zo, nee, die dans al sprongen, hoor. Want het is ook voor onbeantwoorde liefdes. Nou, dit is toch al, als je het al vast hebt gelegd, dan... Nou ja. Maar toen werd heel de wereld opgeschokt door het nieuws dat Riva is doodgeschoten door Oscar. In zijn huis in Pretoria, wat dicht bij de hoofdstad in Zuid-Afrika lag. Maar was het doodslag of moord?
Oh ja. Want het was wel zeker dat hij het had gedaan, gelijk.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Dat was niet een onderzoek.
Nee, dat zei hij zelf ook.
Oh, dat
vertel
was
het
ook
verhaal. Ja. Nee, dat was helemaal duidelijk. Ik wil het duidelijk als een klontje zeggen. Maar
klaar als een klontje.
Klaar als een klontje.
Het is zo lastig voor jou. Misschien moet je ook op uitsprakenles.
Nee, ik vind dat gewoon leuk om mijn eigen draaien eraan te geven. Gewoon twist en turn. Turn en twist. Zoiets. Nou goed. We gaan één dag terug, naar 13 februari 2013. En Riva was bij Oscar bij zijn huis om daar te blijven slapen. Ze hadden een relatie en ze zaten in het begin van de relatie, die denk ik ook semi-passioneel nog was. Dus je blijft lekker nog bij elkaar logeren en dan is het allemaal leuk en leuk. En de volgende dag was Valentijn en volgens mij gingen ze ook iets leuks doen samen. Maar volgens getuigen was het toch niet zo heel leuk, want... De twee hadden een hele felle ruzie gehad die avond. Maar dit wordt weer later door Oscar ontkend. Mm-hmm. Dus dat is weer, welk verhaal geloof je? Maar ze gingen die avond gewoon slapen en de volgende ochtend schoot Oscar Riva dood in zijn badkamer.
Oh, oké. Okay.
Ja. Hij dacht dat er een inbreker was en heeft haar toen per ongeluk doodgeschoten.
Ja, ja.
Ja, en dit is het verhaal van Oscar, maar... Dit werd natuurlijk direct door de aanklagers in twijfel getrokken. Je moet hem trouwens zeggen wanneer het je wel een belletje doet laten rinkelen.
Nee, ik heb echt hier nog nooit van gehoord.
Oh, oké. Okay. Nou, dan, dan is het...
Maar ik luister zelf ook bijna niks meer qua true crime en zo. Omdat ik dan niet besmet te worden. Of omdat het toch ook een beetje werk is. Dan, ja. Net als dat ik geen boeken in mijn vrije tijd over seksualiteit lees. Ja. Het is ook niet meer met dit eigenlijk.
Nou, ik heb dit wel echt ook live bewust meegemaakt toen in 2013. Dat ik dacht, helemaal het nieuws over die sporten die zijn vriendin dood had geschoten.
Maar ik ben nooit echt op de hoogte van het nieuws en zo. Ja, ik denk dat het daardoor komt.
Ja, ik denk dat ik mijn fase had dat ik de krant las. Toen.
Oh ja.
Ik had vroeger ook de Kidsweek. Superleuk. Daar stond dit nieuws trouwens niet in. Maar hij belde zelf de politie en vertelde ook gelijk in dat telefoongesprek dat hij dacht dat er een inbreker in huis was. Maar dat hij zijn vriendin had neergeschoten omdat hij dacht dat ze in bed lag. Ook gek, hè?
Ja.
Later bleek dat het om Riva ging en dat ze was doodgeschoten en al was overleden in de badkamer aan haar verwondingen.
Oh, oké, ja.
Ja. En na de schietpartij werd Oscar natuurlijk gearresteerd en aangeklaagd. Want wat het ook was, hij had de kogel in ieder geval geschoten. Of
afgevuurd.
Maar hij werd nog niet voor doodslag. Hij werd toen aangeklaagd gelijk vanwege moord op Riva Steenkamp. En de zaak kreeg natuurlijk toen ook heel veel media-aandacht. En er waren verschillende kampen die vonden dat Oscar wel of niet schuldig was aan moord. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige aflevering natuurlijk. De rechtszaak die begon meer dan een jaar later, op 3 maart 2014, in Noord-Gauteng High Court in Pretoria. En de zaak duurde meer dan 7 maanden en er werden tijdens het proces veel getuigen gehoord. Ook Oscar zelf kwam in het getuigenbankje te zitten. En de vraag was dus heel de tijd, heeft hij opzettelijk Riva gedood of was het een echt ongeluk geweest? Ja. En hier wil ik even het woord geven aan jou. Wat denkt de geilij?
Ik denk wel dat het opzet was.
Mm-hmm.
Omdat met die jaloezie of zo, er zou iets gebeurd zijn. Zou weer een soort driehoek zijn geweest. Of blinde jaloezie of zo. En het is natuurlijk dan wel een goede om dat te krijgen als een soort van zelfverdediging.
Ja, precies.
Iets. Maar er komt zo vaak zelfverdediging, al die zaken voor. Mm-hmm. Terwijl het dan niet is dat ik het nu ook niet geloof.
Nee. Ik had ook even mijn moeder gevraagd, want die was bij mij. Van ja, ken je zaken? Zij zei, ja. En ik had toch altijd wel... Mijn moeder was een beetje team Oscar.
Oh.
Ja, toen zei ik, ja, maar mam, ja, echt. Toen zei ze, hij... Ik vond hem altijd heel sympathiek.
Mm.
Ja, dat had hij natuurlijk
dan... wil niks zeggen.
Nee. Ja. Dat had hij dus in team Oscar heel erg mee. Want ik heb ook foto's van hem gezien. En hij heeft wel hij heeft geen criminele gezicht. Hij denkt,
nee, hij heeft wel... en ook misschien met als sporter.
Ja.
Het is toch vaak toch wel gemotiveerde mensen.
Ja, precies.
Die handicap, alles.
Mm-hmm. En de aanklagers beweerden dat Oscar zijn vriendin had vermoord na een hevige ruzie en dat hij het verhaal over de inbreker had verzonnen om zijn daad te verdoezelen. Oscar zelf bleef continu bij het verhaal dat het echt zelfverdediging was, inderdaad. Ook toen hij in het getuigenbankje zit, waar je eigenlijk onder eet natuurlijk, bleef hij dit aanhouden. Zou ook trouwens ineens heel raar zijn dat hij in dat getuigenbankje zegt, oh, kan niet meer liegen, het is echt...
Ik zou daar heel gevoelig voor zijn.
Ja, ik ook. Ik ben ook bang dat daar alles wordt, zeker tegenwoordig en ook in deze tijd, gefilmd, analyses uitgevoerd op hoe je gezicht... met leugens? Nee, ik zou dat niet meer durven. Nee. Nee, echt niet. En tijdens het proces kwam ook naar voren uit forensisch onderzoek dat Riva op het moment van de schietpartij in de badkamer natuurlijk was. En dat Oscar meerdere keren op haar had geschoten ook nog eens.
Oh, ja. Dat je zou toch denken, als je uit schrik dan één keer, maar niet dat je
en
dan...
dat je dan beseft van, dat is mijn vriendin, kut, of zo. Maar ook bleek dat er geweld had plaatsgevonden tussen het koppel. Dat zagen ze aan haar verwondingen voor... Dus dat zou ook vrij vreemd zijn, want dat ondersteunt niet dat het een vergissing was. Want dan kom je daaraan en dan denk je, een inbreker, snap ik misschien dat je in het donker een klap verkoopt, maar zodra je de stem van je vriendin hoort, stop je.
Ja.
Dan heb je misschien één klap gegeven aan een inbreker zo dan, maar dan stop je. Maar dit was echt geweld en daarna nog schieten.
Ja.
En ook vroeg ik me af, maar ik weet niet hoe zijn huis in elkaar zit, hoe ver komt een inbreker langs de badkamer naar binnen?
Ja, misschien dat daar een raampje was of zo.
Ja, dat is waar. Maar ik weet niet, ik vond het vreemd. Ik zou dan eerder denken toch langs de achterdeur of zo. Of er een raapje in...
Misschien wel niet. Als hij hier bij ons op het balkon zou komen, komt hij ook in de badkamer, hè?
Ja, dus dat is waar. Maar dat zou ik ook verdacht vinden als je zo hoog ineens...
Hey, het kan.
Ja, Ja, ik vond zelf ook verdacht. Gingen ze zelf niet op in, hoor. Maar okay, ik was zelf oplettend. En ik dacht, hadden ze moeten... Een heel plan hoe ze hadden gelopen en zo had ik wel. En ook het hele ding is dat hij dacht dat zij nog in bed lag. Maar hij lag toch ook in bed en liep uit bed en zag toch... Ze ligt niet in bed. En dat je dan toch ook vreemd. Ook moest Oscar een uitgebreid onderzoek ondergaan door psychiaters om te bepalen of hij leed aan psychische stoornissen die mogelijk zijn daden zouden kunnen verklaren. Maar uiteindelijk werd er vastgesteld dat hij geen enkele psychische stoornis had die hem ontoerekeningsvatbaar zouden kunnen maken. Dat heb ik zelfs geoefend in de auto, dit woord, maar toch lukte net niet. Men vond het ook opmerkelijk dat Oscar zelf de politie had gebeld en dat niemand anders in de buurt had gebeld die het schot had gehoord. En dit leidde ook tot speculatie waarom dus, wat ik net eigenlijk al zei, Oscar niet had opgemerkt dat Riva niet in bed lag. En waarom hij meteen dat wapen had gepakt in plaats van dat hij hulp had gezocht of weg was gevlucht samen met Riva.
Mm-hmm.
Maar goed, het waren allemaal toch wel vreemde dingen binnen de situatie. En ik vraag me trouwens, nu ik dit vertel, of er überhaupt... Ik heb nergens iets gelezen over dingen die opvielen dat er in het huis was ingebroken.
Oh ja.
En vingerafdrukken bij een badkamerraampje of zo.
Ja, want er was toch ook bij geleden dat je ook dan helemaal niet... Dat je alleen van binnen bijvoorbeeld dat kon openmaken of zo. Dat je het van buiten deed dat het dan stuk ging of zo. Dus,
Maar ik zit trouwens te denken, want er was natuurlijk ook letterlijk geen inbreker. Dus die zijn er ook niet.
Nee, maar dat wordt vaak wel benoemd. Van er waren geen sporen van inbraak of zo.
Ja. Dat die misschien... Want het zou ook nog een theorie kunnen zijn dat er echt een inbreker was. Dat Riva eerst is gegaan. Ja. Zou ook nog kunnen
zou
zijn.
Zou ook nog kunnen, ja.
Dat zou misschien sterker zijn.
Of misschien hebben ze er wel, zeg maar... Was het zo duidelijk dat het niet was dat ze er geen aandacht aan hebben besteed.
Nee, precies. Ja. Nou, en ik had eerder natuurlijk ook al verteld dat er werd gedacht dat er huiselijk geweld plaatsvond in de relatie. En zo kwam ook tijdens het proces naar boven dat er een incident was geweest waarbij Oscar de deur helemaal kapot had geslagen tijdens een van hun ruzies. Dus dat bevestigde wel enigszins zijn agressie en temperament persoonlijkheid en gedrag. Op 12 september 2014 deed de rechter Thokozile Masipa... Een hele bekende rechter uit Zuid-Afrika. Uitspraak in deze zaak. En ze verklaarde dat Oscar schuldig was aan doodslag. Omdat hij roekeloos en zonder voorzorg had gehandeld. En zijn acties ertoe hebben geleid dat Riva nu dood is. Hij werd toen veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.
Dat is wel weinig of zo, vind ik. Ja. En ik snap ook wel mooi. Het is niet als je het me voorbedacht raad, had je het wel slimmer aangepakt, hoop ik.
Nou, we hebben onderhand heel veel voorbeelden dat toch niet...
Niet zo makkelijk is. Nee. Nee, dat is waar.
Nee, maar ja, ik denk dat ook altijd. Als je dat toch bedenkt om te doen, zou je dat toch beter aanpakken. Maar niet... Ik wil niemand op een plan zetten. Hè, van doe het dat je dit allemaal gebruikt van de beste moord. Maar ja. En Oscar ging toen in hoger beroep in de hoop dat hij zijn straf zou kunnen verlagen. Maar dit is toen niet gelukt. En hij werd in 2015 wel voorwaardelijk toen vrijgelaten. Een jaar later.
Yeah.
Met huisarrest. Na het uitzitten van 1/3 van zijn straf. Want waarschijnlijk het voorarrest werd hem ook meegerekend. Ja. Maar in 2016 werd hij weer vastgezet. Want toen werd zelfs zijn straf verhoogd tot 6 jaar.
Ja.
Dat kan blijkbaar.
Ja, als je in beroep gaat, kan het natuurlijk ook hoger worden.
Ja, maar... Toen is hij niet echt in beroep geweest toen.
Hmm.
En in 2019 werd hij zelfs nog eens opnieuw veroordeeld. En toen werd hij tot 13 jaar en 5 maanden gevangenis wegens moord veroordeeld. Dit gebeurde na hoge beroep van de openbare aanklager.
Ik wil zeggen, heeft het OM inderdaad is in beroep
gegaan. Toen wel.
Oh.
Dus 3 keer eigenlijk is het... En het werd alleen maar hoger. Tijdens zijn huisarrest heeft Oscar enkele interviews gegeven aan de pers waarin hij zijn spijt betuigt over wat er is gebeurd, maar waarin hij wel aangeeft dat hij het echt niet heeft gedaan. En dat hij wel bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen voor de daden. Mm-hmm. Want hij geeft natuurlijk hier wel altijd...
Hij weet
altijd...
wel dat hij geschoten heeft, dat zegt hij ook wel, maar...
Maar dat hij echt dacht dat het een inbreker was. Deze zaak had een enorme impact natuurlijk op de Zuid-Afrikaanse samenleving en op wereldwijde sportgemeenschap ook, omdat hij zo'n bekende was. Ja. En eigenlijk, ja, wat ik zei, heel veel fans had ook en mensen die achter hem stonden. En het was een moeilijke zaak waarin het lastig was om überhaupt eigenlijk de waarheid goed te achterhalen, omdat één van de twee natuurlijk overleden was. Reeva was dood en alleen maar Oscars verhaal was er natuurlijk. Ja. Dus dat maakt het heel lastig. Ook bracht het de problemen van huiselijk geweld en de gevaren van wapenbezit aan het licht. En werden er wereldwijd oproepen gedaan dankzij deze zaak om deze kwesties echt beter aan te pakken.
Ja, dat snap ik ook wel.
Qua wapenbezit vooral. Ja. Maar ja, dus we zitten daar nog steeds enigszins in hetzelfde schuitje natuurlijk. Volgens mij wetten. Maar goed, dit is een iets kortere zaak dan anders.
Nee, maar dat is ook wel een keer fijn.
Maar meestal, in ieder geval wat ik van deze... Ik kende alleen maar Blade Runner, Oscar... Piast.
Je hebt nu ook een Oscar Piastri, maar dat is een Formule 1
Ja, en dit, dus en dit is Oscar Pistorius.
Oh, Pistorius. Ja. Okay, ja,
en ik kende die naam wel. Ik heb nooit van Reeva Steenkamp gehoord. Dus ik dacht, oh nou, ook goed dat zij een keer wordt... dat zij een keer goed wordt benoemd. Maar ik kende alleen Blade Runner, heeft zijn vrouw vermoord. En that's it. En dat ik had echt vanuit media ook juist eigenlijk het beeld van hem dat hij heel agressief was en ook
dat je echt wel wist hij is schuldig of zo. Maar nu is het inderdaad best wel een vaag.
Ja, nou, ik denk alsnog dat het misschien een uit de hand gelopen ruzie is geweest.
Ja, maar ik denk niet dat het een moord dat ja, die ik denk niet dat het voorbedacht was.
Ik denk wel plannen.
Ja, ik denk meer in een rage of zo.
Maar dat is dan ook altijd natuurlijk de vraag van. Je kan een moord ook in 3 minuten plannen. Want er zijn heel veel... ik denk dat de openbare aanklager waarschijnlijk heeft gezegd... Je hebt het wapen gepakt. Je bent van de slaapkamer naar beneden gelopen. Ja. Er waren miljoenen momenten waar je had kunnen zeggen... Ik ga dit niet doen.
Ja, dat is wel zo.
Maar goed, ik vond dat een keer nog een keer in het...
heel goed.
Onder de aandacht mocht komen. En dat was hem.
Dank u. Dan gaan we naar het lust.
Ja.
Lust.
En ik wilde hier eigenlijk een oproepje doen aan alle mensen om... Want dit gaat helemaal eigenlijk over een klein onderdeeltje van deze zaak. Yeah. Want Oscar en Reeva hebben elkaar natuurlijk ontmoet via een koppeling via wederzijdse vrienden.
Oh ja.
En toen dacht ik wil dat onder de aandacht brengen. Weg met die dating apps. De standaard dating apps, zal ik het zo noemen. Mensen zien door het bomen het bos niet meer. Ik wil meer terug naar de ouderwetse manier van het daten. En
daar hebben
meer...
we het laatst over gehad, inderdaad.
Precies, dus ik dacht, daar pik ik eruit. Want dat ouderwetse koppelen moeten we meer terug hebben, vind ik. En helaas zijn hier heel weinig cijfers over, omdat dat natuurlijk niet vast te stellen is.
Nee.
Ik heb het CBS erop nagetrokken en van alles uit de kast gehaald. Het enige cijfer wat ik kon vinden, en dat ging niet eens over via, maar dat op dit moment 29% van de Nederlanders elkaar kent via een datingwebsite. Toen dacht ik, volgens mij klopt dat niet eens.
Nee, vroeger, het was voor de corona 1 op 5, maar dan zou het nu
1 op 3
zijn, maar ik denk dat het nog wel misschien meer is.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, maar dus je oproepje, wat wordt je oproepje?
Nou,
ga je iets organiseren? Wil je dan mensen?
Nou, daar kom ik nog op terug. Maar ik wil mensen eigenlijk, nou misschien de voordelen met jou bespreken van het koppelen van je vrienden.
Ja.
Want als je bijvoorbeeld, stel jij bent vrijgezel, ik ken jou door en door. Ik ken iemand ook door en door. Dan weet ik misschien dat jullie veel meer bij elkaar passen dan zo'n algoritme van een dating app. Voordeel 1.
Ik denk ook niet per se alleen als jij allebei twee mensen heel goed kent. Maar ook als je gewoon iemand heel goed kent. En je neemt iemand mee ergens naartoe. Dus dat is natuurlijk wel vaak bij studenten dat ze dan wel zo'n avond doen dat je een date voor iemand mee moet nemen of zo. En dan hoef je niet de ander ook door en door te kennen. Ja, maar dat ik denk dat het wel het voordeel vooral is dat je altijd ook iets hebt om het over te hebben. Je hebt vaak wel iemand die je gemeenschappelijk kent of die je gemeenschappelijk ergens, weet ik veel, mee sport of zo. Dat je daar altijd over kan praten en dat maakt het toch wel wat vertrouwelijker en wat veiliger soms ook. Want dat is natuurlijk ook bij een dating app of een blind date, weet je soms niet ja, of blind date misschien wel, maar bij een dating app of zo, weet je ook vaak niet van, is diegene wel echt diegene? En dan krijg je een beetje dat gevoel.
Ja.
Maar bij iemand via via weet je wel van, oké, ik vertrouw Anne, dus ja, ik weet dat zij echt niet maar zomaar rende met iemand op.
Nee. Oh, dat zijn eigenlijk voordeel 2 en voordeel 3.
Want ja, je weet dat het meer, ja, betrouwbaar is.
Ik heb zelf trouwens ook een keer een goede vriend van mij. En ik sprak met een goede vriendin van mij. En daar weer haar zus van.
Mm-hmm.
Die heb ik aan elkaar gekoppeld.
Die dus heb je toen op date gestuurd.
Ja, en ik had heel die date geregeld. Zo leuk. Oh, was fantastisch. Maar en ik had ze helemaal zo
Envelopjes het,
ja, envelopjes. En dan 3 cafés waar ze af moesten. En dan vragen die ze elkaar moesten stellen. Ik had het helemaal. Ik ben echt een leuke vriendin om te hebben, gewoon. Ja, in zijn algemeen. Wat vind jij ervan?
Ja, ik vind ook. Ik ben nooit gekoppeld door jou, natuurlijk.
Nee, dat is waar.
Maar ik had wel via.
Ja,
dat leren kennen.
Klopt, inderdaad. Dus, maar dat was echt super leuk. En ze hebben ook wel een relatie. Nu niet meer, maar toen wel nog. Maar dus ja, eigenlijk de oproep om dat meer. En die date ineens, wat je zegt ook, dat is meer onder de studenten. Maar hey, up, start die date ineens lekker in de zomer in de barbecueken. Date barbecueken. In de zomer starten met gewoon vrienden. Dat vind ik leuk. Ja,
dat we elkaar wat meer, in plaats van dat we bij elkaar op de app gaan swipen, dat we eigenlijk ook even gaan nadenken van, hé, maar heb ik niet nog een leuke collega of een vriend van? Ja. Of weet ik veel.
En daarbij ook nog voordeel 4. Mensen zijn date-app moe. Echt, ja, dat is echt.
Ja.
Volgens mij echt, want ik hoor van heel veel mensen in mijn omgeving die nu single zijn met de date-app, wat je ook zei, sommige mensen een beetje meer catfish feelings, of die doen zich beter voor dan dat ze zijn. Of
zijn niet op zoek naar hetzelfde.
Ja, en het is, je loopt heel vaak nu tegenwoordig tegen dingen aan. En dat mensen echt er gewoon helemaal moe van worden.
Dat je op heel veel dating-apps ook dezelfde mensen tegenkomt, dat hoor ik ook heel vaak.
Oh ja.
Dus dan heb je bijvoorbeeld, ja, een Happen en een Tinder en een Bumble of zo. Maar dat je dan altijd eigenlijk dezelfde.
Ja, voordeel 5. En ik heb nog een voordeel 6.
Oké.
Je telefoon, die heeft veel meer ruimte voor leuke foto's met je nieuwe lover, die je via via hebt ontmoet. Al die dating apps, waar je zegt, mensen hebben echt alle dating apps tegenwoordig. Het is niet meer één, want, en dat kost superveel data ook. Dus je bent ook nog eens voordeliger uit.
Ik koop gewoon een telefoon met veel geheugen.
Nee, maar dat kost ook meer geld.
Maar goed.
Oproep om meer te gaan koppelen. Ook een leuk voordeel 7. Leuke activiteit voor jouzelf. Voordeel 8. Ook leuk als je zelf een relatie hebt. Dat 1 op de 5 met een relatie zit op een dating app. Mm. Omdat je toch een beetje weer dat wil voelen. En ook vrienden die single zijn, zijn altijd heel interessant voor mensen die een relatie hebben. Dat je toch een beetje proeft van, oeh, is dat vrijgezellig leven nou? Nou, dan word je op een leuke manier betrokken. Nou, ik ben helemaal over.
We gaan het doen. Ja, dus en ook als je dit hebt georganiseerd of denkt, leuk, of help ons, weet ik veel. Laat het weten.
Oh, weten wat ik wil doen? Ik wil mensen koppelen. Heb jij nou iemand die je aan iemand wil koppelen? Dan wil ik die Instagrams hebben. En dan ga ik die aan elkaar koppelen. En dan geef ik ze die date die ik de andere koppel had gegeven. Geef ik ze mee. Ik moet ze wel even printen zelf. En dan ga ik ze die koppelen.
Het wordt heel ingewikkeld. Maar
ja, mensen snappen mij wel, hoor. Vind ik leuk. Ik wil dating gaan. Weet je dat ik trouwens op de basisschool, en daarna rond ik hem af voor. Op de basisschool had ik met mijn nicht, toen was de opkomst van websites. En had je zo blablabla.tk. En toen hadden wij een liefdeskoppelmachine gemaakt. En dan kon je dus, als klasgenoten van ons konden dan, die nog geen lover hadden, konden dan een paar vragen beantwoorden. En dan hadden wij al die data en dan koppelden wij die en dan stuurden wij die samen.
Oh.
Dat vond ik zo leuk om te doen. Nou, mensen, heb je een liefde waarvan je weet, die luistert ook naar Moordlust, kan ook via de groetjesrubriek gewoon liefde uiten. Alles.
Goed, okay. We gaan Anne hier stoppen voordat we de datingbureau gestart zijn. Maar, stuur ons zeker, zet het in het contactformulier. Doe het ook gewoon naar Anne toe. Ik zie het allemaal wel.
Ja, oh, fantastisch. Ik hoop dat het overstroomt.
Okay, nou. Dankjewel voor het luisteren, lieve luisteraars. En tot de volgende keer.
Dag.
Dag.